Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Roest uit Lunteren zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de hervormd gereformeerde jeugdbond. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbus bij de uitgang waarvan de opbrengst de komende maanden bestemd is voor de vakantiebijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Van der Hatert, Nieuwedam 16 in Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. Voor mevrouw Stam van Eldik, Lindenhoflaan 31 in Zorgcentrum Lingewaard in Tiel. Voor de heer Van Doorn, Arnoldus Jacobstraat 26 in Hospice Vrijthof in Tiel. En voor de heer Dirk van Inge, Frankstraat 12 in Wolfezen. Mevrouw Timmer van Os, Bonengraafseweg 3, die in ziekenhuis Rivierland in Tiel werd opgenomen. We willen u graag nog even herinneren aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er jongerencontactkring. Donderdagavond is er bijeenkomst voor ouders die hun kindje in de periode van januari 2009 tot februari 2011 hebben laten dopen. Zaterdag om 7 uur 's avonds bent u weer welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Voor aanvang van de dienst zal dominee Van Roest nog een overlijdensbericht voorlezen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het eerste vers van Psalm 123. De kerkraad wenst u hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Er is een overlijdensbericht door te geven. Afgelopen nacht is in het Rivierenland ziekenhuis te Tiel overleden de heer Bertus van der Sluis. op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde aan de Wilgenstraat 7. Verdere gegevens omtrent condoleren en begraven ontbreken nog. We gedenken in onze voorbeden zijn vrouw en zijn kinderen. En we zingen nu van Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu gaan zingen van Psalm 105, vers 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 105. mogen nu als gemeente en ook ieder persoonlijk ons stellen onder de tucht en de beloften van Gods wet. We zingen daarna Psalm 6, vers 1. Psalm 6, vers 1, na de wet. God sprak en spreekt nog: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze geboden samen: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en al uw kracht. Dit is het eerste, het grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Laten we nu samen bidden. Heere, barmhartige, heerlijke God, genadige en trouwe Vader, omwille van de Heere Jezus, we mogen vanmorgen weer in de kerk zijn of thuis meeluisteren naar de dienst en zo met de gemeente verbonden zijn. En samen mogen we uw lof zingen, uw naam groot maken. Heere, wat zijn we rijk, wat zijn we bevoorrecht, dat we zomaar hier bij elkaar kunnen zijn, zomaar net zo hard als we willen kunnen meezingen. Een orgel dat tot buiten de kerk makkelijk te horen is. En niemand die ons stoort. Niet een inval van uw vijanden en de vijanden van uw kerk. Maar rust, vrede, om zo samen te kunnen zijn. We danken u ervoor en we bidden, Heere, wilt u zijn met al die broeders en zusters over heel de wereld die vervolgd worden. We hebben ook de afgelopen week weer de meest verschrikkelijke berichten gehoord, gelezen, waar mensen doodgemaakt worden. Alleen maar omdat ze van de Heer Jezus zijn. Alleen maar omdat ze christen zijn. Heere, en wij, we vergeten hoe geweldig het is om het te mogen zijn. We bidden u, wil kracht en troost geven aan de vervolgden, aan diegenen die deze druk meemaken. Wil overal waar uw woord vandaag klinken mag, uw Heilige Geest zijn werk laten doen. Mensen vertrouwen. Troosten, opbeuren, vermanen, bemoedigen, trekken, inwinnen, versterken. Tot eer van uw grote naam. We mogen ook samen bidden om troost voor de familie van der Sluis. Heere, u weet wat het betekent. Betekent deze man, deze vader, te moeten loslaten, te moeten missen. Wilt u zelf uw kracht, uw troost, uw steun in alle opzichten geven? We vragen het u om Jezus wil, uit genade. Amen. De schriftlezing van morgen is een gedeelte uit Johannes 15 en een paar versen uit Galaten 5. Eerst Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Waar de Heer Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank en verdort, en men verzamelt ze, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En dan Galaten 5, vers 19 tot en met 22. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tot zover de schriftlezing. De tekst is het laatste vers dat we lazen uit Johannes 15. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt en ge zult mijn discipelen zijn. Voordat we naar de preek gaan luisteren, zingen we van Psalm 86, vers 3 en vers 6. Psalm 86, vers 3 en 6. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. En ge zult mijn discipelen zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als we christen zijn, en laten we het daar nou even op houden dat we dat allemaal zijn. Als we christen zijn, maar nou haal ik het ietsje aan, mensen die van de Heer Jezus zijn, dan kan het niet anders of we willen hem steeds meer leren kennen. En dan hoop ik dat u ieder heel persoonlijk dat zelf ook zegt. Ja, zo is dat. Ik wil eigenlijk erg graag de Heer Jezus meer leren kennen. Ja, kijk, je moet hem natuurlijk kennen als je zaligmaker. Als je borg, als de plaatsvervanger die voor jou, voor u de schuld betaalde. Als je dat niet hebt, dan heb je in wezen niks. Maar er is meer. Het is niet zoiets van het hoogtepunt is, als een mens nou maar zeggen kan, mijn zonden zijn vergeven, dan, nee, de Heere wil ons meer leren. En ook hier in die gelijkenis van de wijnstok. Ik ben, zegt de Heer Jezus, de ware wijnstok. En ik leg expres even de klemtoon op, ware. Die uitdrukking, die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, al in Jesaja, zoek u dat thuis maar een keer na, Jesaja 5, wordt Israël genoemd de wijnstok van de Heere. Uit Egypte gehaald, overgeplant op goede bodem, verzorgd aan alle kanten op alle mogelijke manier door de Heere zelf. Nou, wat verwacht je dan? Als je, nou zeg maar, als je zelf, als je een wijnstok hebt en je besteedt er alle zorg aan die je maar bedenken kan, dan verwacht je toch dat die wijnstok vruchten gaat dragen. Dat verwachten de Heere ook van Israël. Vruchten voor God. Maar Jesaja zegt al, Israël faalde. Het bracht, ja zo staat het er, het bracht stinkvruchten voort in plaats van zoete druiven. Kijk, en dat herhaalt de Heer Jezus eigenlijk in Lucas 20, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, de boze landlieden noemen wij ze meestal. U weet dat wel, die heer die had een wijngaard en zoals gebruik was, op de tijd dat de pacht moest worden opgehaald, stuurde hij een knecht en die pachters die zeggen, nee, je krijgt niks. Ze sturen hem weg. Wel, dan stuurt hij nog een tweede. Die krijgt een pak slaag. Een derde. Die wordt bont en blauw geslagen en de wijngaard uitgeschopt. Nou zegt die heer, dan zal ik mijn eigen zoon wel sturen. Die zullen ze natuurlijk wel ontzien. Nou, u weet hoe het afloopt. Niet ontzien. Nee, zeggen ze. Hé, kijk, daar komt zijn zoon aan. Laten we die maar doodmaken. Want dan krijgen wij zelf heel die wijngaard in bezit. Klopt niet helemaal, maar zo redeneerden ze wel. En U kent de geschiedenis. Je moet hier eigenlijk meteen denken aan Israël. Kijk, dat is ook zo. En dat snappen die Israëlieten, die Farizeeën, die schriftgeleerden zelf ook best. Ze begrepen, staat er, dat hij dat met het oog op hen gezegd had. En daarom waren ze ook zo onvoorstelbaar nijdig op de Heer Jezus. Die wijnstok op vruchtbare bodem gezet, verzorgd aan alle kanten, bleek tenslotte een wijnstok, nou zeg maar een complete wijngaard, met landlieden die niet voor de Heere gingen, maar die op zichzelf uit waren. Wat zegt de Heer Jezus dan? Wat denk je? Wat gaat er gebeuren? Nou, blijkbaar niet dat die landlieden het zelf mogen houden, nee. Hij gaat die wijngaard aan een ander geven. Met andere woorden, einde verhaal. En dan, want Johannes 15 komt in de volgorde na die gelijkenis van Lucas 20, dan zegt de Heer Jezus in Johannes 15, en wie een beetje bijbelvast is, die weet, oh ja, dat was eigenlijk vlak voor het lijden en sterven, in die paaszaal, dan zegt de Heer Jezus, terwijl ze daar aan tafel zitten, ik ben de echte. Ik ben de ware wijnstok. Moet je horen, jongens, zegt hij eigenlijk tegen zijn discipelen, dat van Israël op die manier, dat is geweest. Er komt een heel nieuwe orde, een hele nieuwe setting. En dat nieuwe is de Heer Jezus zelf. En alleen door hem, via hem, kan Israël vruchten gaan dragen. Dat geldt voor Israël. Ja, maar zou dat nou ook voor ons hier vanochtend nog wat te zeggen hebben? Wat dacht u zelf? Ja, natuurlijk. En ik wil proberen om dat helder te krijgen. Want ik weet niet hoe dat hier in Ochten is. Op de Veluwe heten ze een slagje zwaarder. Ik weet niet of dat echt van waar is, maar goed. Ik kom het in ieder geval nogal eens tegen van die mensen die willen heel degelijk, heel reformatorisch zijn. En dan zeggen ze, en dat is helemaal niet zo reformatorisch, je kan nooit zeker weten dat het voor eeuwig goed met je afloopt. Oh, er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, weet je, ik durf wel te geloven bij tijen dat ik een kind van God ben, dat het goed is, en dan toch, dan beginnen ze weer te twijfelen. Want ja, er staat dan toch maar in de Bijbel, als je geen vrucht draagt, met andere woorden, als je niet zelf presteert, dan word je buitengeworpen, dan word je verbrand. En dus het kan toch nog verkeerd met je aflopen. Dat zeggen ze. Staat hier toch? Johannes 15. Nou, ik kan me ook best voorstellen, hè, dat er mensen zijn, en dat bedoel ik echt mensen die serieus met de dingen bezig zijn, die daarmee worstelen. Want wees nou eerlijk, hoe vaak kom je jezelf niet tegen? U niet? Je doet zoveel verkeerd. U niet? Je zegt zoveel verkeerd. U niet? Je denkt zoveel dat niet deugt. En dan word je soms bang van jezelf. Ik zal wel zo'n kale rank zijn zonder vruchten. Zo'n eentje die de landman wegsnoeit en op zijn brandstapel kiept. In onze tekst staat: hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en ge zult mijn discipelen zijn. Dus dat hoort bij elkaar, hè? Vrucht dragen en discipel van de Heer Jezus zijn. En dat is altijd gekoppeld aan je eigen verantwoordelijkheid. En nou zeg ik wat, dat klinkt een beetje, ja, een beetje technisch, een beetje theologisch, een beetje theoretisch. Maar het is wel waar en het is heel belangrijk en een geweldige hulp als je dat gaat begrijpen en beleven. Er is in de Bijbel een ontzaglijk groot verschil tussen onze positie in Christus, door Christus, zeg maar wie we zijn in Christus, en hoe we leven voor Christus. En er zitten drie misschien wel die heel degelijk opgevoed zijn. He, met oude schrijvers en zware dominees, noem maar op. Zijn die drie nog? Ja, toch wel? Nou, die weten misschien nog wel dat ze vroeger het soms hadden over het verschil tussen statelijk en standelijk. Nou snap ik best dat er een heleboel hier zitten die denken, man, tuut maar een end gunt op, want daar hebben wij nog nooit van gehoord. En nee, ik tuut niet een end gunt op, ik probeer het helder te krijgen. Statelijk en standelijk. Daar bedoelden ze mee. Statelijk, dat is wie jij bent in Christus. En standelijk is wat je ervan maakt. Wat ervan terechtkomt. Zoals een ouderling ergens, echt een kind van God. Die man die heette zelf Boon. En die zei, broeder Boon, weet je dominee, statelijk ben ik een pronkboon. Standelijk ben ik maar een rare snijboon. Nou, als je dat nou eens onthoudt. Statelijk een pronkboon. Standelijk een snijboon en dan een rare. Ik zal proberen het uit te leggen. Dan heb ik het dus over gelovigen, hè? Over mensen die van Christus zijn. Wie van Christus zijn, door Christus, dat is onze positie, onze staat. Statelijk zijn we een nieuwe schepping. Aangenaam voor God. Verheven tot kind van God. Het kan niet meer stuk. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ik mag weten door Jezus eeuwig behouden. En ik zou het eigenlijk tegen al die mensen, al die christenen die het soms zo te kwaad hebben met zichzelf, wel willen zeggen. Die aangevochten christenen. Laat je dat niet afpakken. En hang het boven je bed. Nou, hang het maar aan het voeteneinde, dan kan je het beter zien. En niet te gauw het licht uitdoen. En ik ben door genade een kind van God. God kijkt naar mij Moet u eens proberen zich voor te stellen. God kijkt naar mij en naar al zijn kinderen, alsof die daar de Heer Jezus ziet staan. Zonder één zonde, zonder één gebrek. Alsof ik alle gerechtigheid van Gods wet volbracht had. Alsof ik nooit enige zonde gekend of gedaan had. Helemaal schoon, rein door het bloed van de Heer Jezus. Dat mag je dan dankbaar ter harte nemen. Dan mag je zeggen, kijk, zo zit dat. Statelijk ben ik een pronkboom. En nog een hele mooie ook. Door Christus. Maar, we moeten natuurlijk wel eerlijk blijven tegen elkaar. Er is ook die andere kant. Wat brengen we ervan terecht? Hoe leven we? Hoe bouwen we? En Paulus zegt ergens, kijk, een mens kan best bijvoorbeeld bouwen op het goede fundament, de Heer Jezus, en die gekruisigd, maar kijk, dan word je wel behouden, dan ben je gered, maar dan kan het wel wezen dat je daar aan het bouwen bent met, Paulus noemt het dan, hooi, stro, stoppelen, spul dat verbrandt, dat geen waarde heeft. Kijk, en dat is nou precies wat de Heer Jezus hier zegt. En dat is geen blijvende vrucht. Wil jij vrucht dragen? Wil jij een echte christen blijken te zijn? Dan moet je in mij blijven. In de Heer Jezus blijven. En anders dan gaat het fout. Dan ben je misschien wel bezig te bouwen, hooi, stro, stoppelen, maar dan word je behouden, hoe zegt Paulus het ook weer, als door vuur heen. Alles wat je dan aan vrucht lijkt te hebben, blijkt geen vrucht te zijn. En het kan dus gebeuren dat je christen bent en dat je je zo gedraagt dat er niets voor hem is. Dat verbrandt. Onze God, zo eerlijk moet er ook zijn, is een verterend vuur. Laten we maar een Bijbelse illustratie nemen. Uit het Oude Testament. Dan lees je op een gegeven moment, Mozes, intussen 80 jaar oud, die gevluchte prins uit Egypte is dan intussen schaapherder geworden bij zijn schoonvader. En op een gegeven dag is hij bezig om de schapen te verkampen. Hij brengt ze aan de andere kant van de woestijn, staat er. En dan ziet de man een braamstruik in de fik staan. Nou ja, dat we wel wezen, dat is niet zo bijzonder. Dat gebeurt zat in de woestijn. Het is heet, het is droog, er hoeft maar ergens iets te glinsteren en een op verkeerde manier de zon te pakken. En je hebt zo'n braamstruik in de brand. Dat is niet zo bijzonder. Maar het bijzondere is dat die braamstruik in brand staat en niet verteert. Staat er nadrukkelijk bij. En Mozes wil dat wel eens gaan bekijken. En hij loopt er naartoe. En dan blijkt God. God is aanwezig in de braamstruik. Mozes, niet dichterbij komen. Doe je schoenen uit. De grond waar je op staat is heilig. Ja, ja, zegt iemand, maar kijk, weet je, dat is iets van het Oude Testament. Zo gaat dat vandaag niet meer. Nou, wil u het uit het Nieuwe Testament hebben? Hoe was dat op Pinksteren? Wat zag je op de hoofden van de apostelen? Tongen als van vuur. En eigenlijk waar God zich openbaart, daar kom je iedere keer tegen dat God zich in vuur openbaart. Leest u Ezekiel 1 maar na. God als een laaiend vuur. De troon van God is vuur. De braamstruik verteerde niet. Zal ik het op een andere manier zeggen? We hebben in Lunteren de afgelopen winter speciaal op de Bijbelkringen en de gesprekskringen alle nadruk proberen te leggen op de vragen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En iedere keer weer kwam je tegen dat de Heilige Geest woont in de gelovigen. Laat dat eens tot je doordringen. God, de Heilige Geest, woont in de gelovigen. En toch niet verteerd. Kijk, daar zou je toch over moeten verbazen. Er was genoeg om te verbranden. Er was zat om te verteren. Maar God die een laaiend vuur is, een verterend vuur, woont in ons. Nou, dat ga je toch inderdaad wel zeggen. Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. U zit er nog. Ik sta er nog. En als we christen zijn, dan woont God in ons. Heren, dat is zo onvoorstelbaar groot dat u in ons woont en dat wij niet omkomen. Ja, kijk, de Heere wil zich openbaren en dan zegt hij ook, maar kijk, ik ben de Heere en nou wil ik ook, Mozes, dat jij voor mij gaat. Ik wil, zegt de Heer Jezus, dat jullie van nu af vruchten dragen. En laten we nou niet met allerlei smoesjes aankomen. Zo van, Heere, stuurt u alsjeblieft maar een ander, want ik kan dat niet. Ik wil jou sturen. En Ja, maar zegt Mozes, ik kan niet praten. Oh, nou toen hij 40 was, kon hij praten als brugman. En nou is hij 80 en dan zou hij het niet meer kunnen. Is het een wonder dat de heilige God een beetje kregel wordt? Mozes, wie heeft jou je mond gegeven? Ik toch zeker? Zou ik dan niet weten of jij praten kan, ja of nee? Gaan en geen smoesjes. Trouwens, Mozes, wat heb jij in je hand? Ja, een staf. Natuurlijk, wat zou zo'n schaapherder die zijn schapen aan het verkampen is, wat zou die anders in zijn hand hebben? Een staf? Oh, gooi hem maar op de grond, Mozes. Mozes doet het en die staf verandert in een slang. En Mozes deinst terug. Mozes, pak hem bij zijn staart. Ja, maar als je een klein beetje je verstand laat gaan, dan voel je wel, dat is eigenlijk niet zo slim, hè? Als je een slang wil pakken, dan zou ik hem maar niet bij zijn staart pakken, want dan kan die nog tot en met blijven slingeren en hij bijt je weer. niet zo slim. Ja, maar God vergist zich toch zeker niet? Nou, daar komen we direct wel op. Wat heb jij in je hand? Dan vraag ik toch gewoon zo hier in de kerk. Aan ons. Wat hebben we in onze hand? Wat heeft de gemeente in haar hand? Nou, zal ik een paar dingen noemen als een stuk gereedschap dat de Heere je gegeven heeft. En bij de een een groot verstand, bij de andere muzikale vaardigheden, bij weer een ander handvaardigheden en weer een ander bestuurlijke gave en weer een ander computertechniek of verzorgende gave of gebedsgave of luistergave of... Nou, vul maar in. Wat heb je eraan als je je gave op de grond gooit? Niet gebruikt zoals je ze zou moeten gebruiken voor de Heere, dan kun je erop rekenen, dan worden je gaven misbruikt door de duivel, door de slang. Als je je gaven laat liggen, niet gebruikt, dan gaat de duivel ermee aan de haal. Dan benut hij ze. Grijp ze bij de staart. Kijk, God zegt dat niet per ongeluk zo. Ja, maar heren, als ik bij de staart... Mozes, jij hoeft die slang niet bij de kop te pakken. Dat heb ik zelf gedaan, zegt de Heer Jezus. Ik heb hem zijn kop al vermorzeld. Je moet het pakken en op het moment... dat je, zeg maar, die gave, dat wat je in de hand had, weer oppakt, dan wordt het een instrument om te gebruiken. Misschien, ik noem maar wat, wordt u dan een wegwijzer voor anderen door de woestijn van het leven. Ik ben de ware wijnstok. Jij mag, jij moet vrucht dragen voor mij. Van jezelf? Nee, van jezelf kun je het niet. Trouwens, dat laat God Mozes ook nog even tussendoor zien. Mozes, steek jij je hand eens tussen je kleren? Nou, dan komt die hand eruit... U weet het wel, helemaal wit, melaats. Ja, precies, Mozes. Van jezelf, melaats. Van jezelf kun je het niet. Dan zegt de Heer Jezus ook, zonder mij kunt u niets doen. Het is niet alleen maar je gaven, zonder God zijn niets. Maar jezelf ook al niet, Heere. Het klopt, ik wil niet... Ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet. Voor de kenners, dat waren de vijf nieten van Schortinghuis trouwens. En nou, dat zal de duivel nog wel eens tegen je zeggen. Maar dan mag je er wat bij zeggen. Als het waar is dat je van Christus bent, mag je ook zeggen, en duivel... Er is ook wat nieuws. Ik ben door de Heer Jezus Christus vrijgekocht. Ik heb van de Heilige Geest inwoning gekregen. Vruchtbaar. Waardoor? Door het werk van de Heer Jezus. Nou, wat denkt u? Zou de Heer Jezus ons kunnen gebruiken? Nou, in ieder geval wel willen gebruiken. Is er de bereidheid door de genade om vrucht te dragen? Om voor de Heere te leven wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Dat zal blijven bestaan. En dan sta je straks voor de troon. Dat komt een keer. Wat zeg je dan? Heere Jezus, ik ben zo druk geweest voor u op de aarde. Ik heb me werkelijk een slag in de ronde gewerkt om u te behagen. U bent zeker wel heel dik tevreden over me. Wie was er van plan om dat te gaan melden boven? Denkt hij dan wel een antwoord krijgt, waardoor je weer met allebei je benen op de grond komt te staan? Nee, ik denk dat een kind van God, als we voor de troon staan, dat we hooguit kunnen zeggen, Heere, we hebben door u alleen, door uw kracht, door uw steun, door uw hulp iets mogen doen aan de werken van de nieuwe gehoorzaamheid. Heren, we hebben het niet zelf gepresteerd. Onze vruchten, die kwamen ten diepste bij u vandaan. Nou, hoe dan bijvoorbeeld? Nou, wat dacht u? Zullen we beginnen met de eerste vrucht, de liefde? De naaste liefhebben, ook diegene die jou dwars zitten. Jezelf inzetten voor de Heere, voor anderen. Heere, misschien zingen ze dat hier ook wel eens. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mij al hier voor u neer. Neem mij, breek mij, gebruik mij. Heere, wilt u dat doen? Dan komt er iets openbaar in je leven van de vrucht van de geest. Dat stukje dat we gelezen hebben in de Galatenbrief. Wie kan ze hier even op een rijtje zetten? De vruchten van de geest. Of de kanten van de vrucht van de geest. 9 stuks. Wie probeert het? Oh, ik dacht in ochtend, daar zijn er zeker een stuk of 10 die meteen zeggen, dat zal ik wel even doen. Het valt tegen om het uit je hoofd te leren. Hè? En wij hebben het bij ons op de Bijbelkring geprobeerd. En toen heb ik er een ezelsbruggetje van gemaakt om het te onthouden. Misschien kan ik dat doorgeven. Dan leert het ietsje makkelijker. LVGZ. Nou, de VGZ kennen we allemaal. Ik maak er geen reclame voor, maar dan houdt u het makkelijk. En L ervoor. LVGZ. De L van liefde voorop. En dan komt er 3 keer V, 3 keer G, 2 keer Z. L, 3 keer V, 3 keer G, 2 keer Z. 3 keer V. Je mag ook nog zeggen 3 keer vr. Vreugde, vrede, vriendelijkheid. Hebben ze? Liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid. Nou, 3 keer G. Goedheid, geloof, geduld. Goedheid, geloof, geduld. 2 keer Z. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, heb ik een voorstel voor u. Als u nou thuis komt, dan maakt u een mooi briefje. En dan zet u dat erop. LVGZ. L, 3 keer V, 3 keer G, 2 keer Z. En u zette netjes die vruchten achter. En eentje aan de binnenkant van het keukendeurtje, eentje op het toilet, eentje op de slaapkamer, eentje bij de kelderkast. En eer u een week verder bent, weet u ze allemaal uit uw hoofd. Dan weten ze in ochtend allemaal wat de vruchten van de geest zijn. Ja, maar de bedoeling is niet alleen maar dat je nou ze netjes op kan zeggen. Dat is alvast mooi. Maar dat we ze in de praktijk mogen gaan laten zien. Zo dat om ons heen de mensen het weten, de mensen het zien. Ja, daar in ochtend, daar hebben ze een machtige God. Blijkbaar een heerlijke heiland en een sterke, werkende Heilige Geest. Ze weten met haar hoofd wat de vrucht van de geest is. En ze tonen het met hun leven. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Want daar blijkt uit dat u discipelen van mij bent. Amen. We gaan zingen van die vrucht uit Psalm 92, vers 7 en 8. 7 en 8 van Psalm 92. Laten we nu samen danken. Heren, u mogen we danken voor uw trouw en uw liefde, dat u ons vasthoudt, niet laat vallen, ondanks het feit dat die vruchten bij ons vaak zo schril en zo schraal zijn. Dat we zo dikwijls veel meer druk zijn met onszelf en onze eigen zaken dan met u en uw dienst, uw naam en uw eer. Heren, we bieden het u samen. Wilt u zelf geven dat we verbonden aan u, de ware wijnstok, door uw geest, uit u, onze levenssappen, de kracht om vruchten voort te brengen, mogen betrekken. En zo u, o Vader, verheerlijken. Dat ook anderen er iets van merken, dat we een machtige God, dat we een heerlijke heiland, dat we een sterke heilige geest hebben, kennen, erdoor geleid worden. Zo de gemeente bouwen, wilt u zijn met al diegenen die er een taak in hebben, maak ze vol van uw geest, dat ze met vreugde het werk mogen doen waartoe u ze geroepen hebt, maar dat ook in heel de gemeente de bereidheid gevonden wordt om zich in te zetten voor uw zaak. Heren, we bieden u voor al diegenen die in het leven het er soms zo ontzettend moeilijk mee hebben, met die strijd. Aan de ene kant weten, ik mag van de Heere Jezus zijn. Aan de andere kant bij zichzelf ontdekken, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat ligt me bij. Maar geeft u dat we dan ook weten mogen. En toch, meer dan verwinnaars in de Heere Jezus, wil zo in heel deze wereld uw koninkrijk laten komen. Geeft u, Heere, vrede daar waar oorlog is en mensen constant bezig zijn om elkaar het leven moeilijk te maken. Oorlogjes heel in het klein, binnen de gezinnen, oorlogen wat groter tussen de volkeren. Heren, geeft u dat de vredevorst de overwinning blijkt te hebben. En wil zo de naam van Christus over heel de wereld zo bekend maken dat mensen het meer en meer zullen weten. Er is maar één naam gegeven onder heel de hemel, waardoor een mens kan zalig worden. Jezus Christus. Wilt u ons horen in zijn naam, uit genade. Amen. U krijgt nog de gelegenheid om uw gaven te geven. En ons slotlied is Psalm 72, vers 11. 72, vers 11. We gaan bijna naar huis. Maar ik wou eigenlijk, als u dat goed vindt, één vraagje stellen hiervoorin. Weten jullie wat de vruchten van de geest zijn? Lees maar op. Jij. Perfect. Jij wist het ook, hè? Jullie wisten het allemaal. Dus thuis ga je nou je vader en je moeder over horen, want die horen het ook te weten. En anders ga je samen weer leren. Ja? Goed. We gaan nu en we mogen nu de zegen van God ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.